Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in de eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen wij nu gemeente van Psalm 118 en daarvan een 13e vers. Gezegend zij de grote koning die tot ons komt in 's Heren naam. Wij zegenen u als Heren woning, wij zegenen u al te samen. Wat er verder volgt, de 13e van Psalm 118. Uit Gods heilig woord zal u gelezen worden uit het evangelie naar de beschrijving van Lucas, het eerste hoofdstuk en daarvan de versen 67 tot en met 80. We noemen nu Lucas 1 vanaf vers 67 tot het einde, maar stellen we ons eerst onder de tucht van Gods heilige wet, waarna we zingen uit Psalm 81 en daarvan het vierde vers.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heer uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Schriftlezing is uit Lucas 1 vanaf vers 67. En Zacharias, zijn vader, werd vervuld met de Heilige Geest en profeteerde, zeggende: Geloofd zij de Heere, de God Israëls, want hij heeft bezocht en verlossing teweeggebracht zijn volken. Hij heeft een horen der zaligheid ons opgericht in het huis van David, zijn knecht. Gelijk hij gesproken heeft door de mond zijn er heilige profeten, die van het begin der wereld geweest zijn. Namelijk een verlossing van onze vijanden en van de hand van al degenen die ons haten, opdat hij barmhartigheid deed aan onze vaderen, en gedachtig waren aan zijn heilig verbond, en aan de eed die hij Abraham, onze vader, gezworen heeft, om ons te geven. Dat wij, verlost zijnde uit de hand onze vijanden, hem dienen zouden zonder vrees, in heiligheid en gerechtigheid voor hem, al de dagen onzes levens. En gij, kinderke, zult een profeet des Allerhoogsten genaamd worden, want gij zult voor het aangezicht des Heren vooruitgaan, om zijn wegen te bereiden, om zijn volk kennis der zaligheid te geven, in vergeving hunner zonden, door de innerlijke bewegingen der barmhartigheid onze Gods, met welke ons bezocht heeft de opgang uit de hoogte, om te verschijnen degene die gezeten zijn in duisternis en schaduw des doods, om onze voeten te richten op de weg des vredes. En het kindeke wies op en werd gesterkt in de geest, en was in de woestijnen tot de dag zijner vertoning aan Israël.
We zingen de voortzetting, gemeente, van Psalm 132, de versen 7, 8, 11 en 12. 132 vers 7, tot staving van de waarheid, deed de Heer die van geen wankelen, weet en David een dure eed. Het 8e houdt uw geslacht mijn heil verbond. Het 11e, daar zal ik David om mijn krachten horen van rijkdom, eer en macht doen reizen. En ook het 12e, wat vijand tegen hen zich kan. De versen 7, 8, 11 en 12 van Psalm 132. De collecten zijn de eerste rondgang voor de diaconie, de tweede voor de kerk. En de deurcollecte bestemd voor de theologische school die we van harte in weldadigheid aanbevelen. De Heere zegenen u en uw gaven.
Thank you.
Gemeente, de woorden van de tekst waarbij we met de hulp des Heren willen stilstaan vanmorgen kunt u vinden in het schriftgedeelte dat u is voorgelezen uit Lucas 1 en daarvan het 69ste vers. Lucas 1 vers 69. Dan lezen we Gods woord in de tekst als volgt. En heeft een horen der zaligheid ons opgericht in het huis van David, zijn knecht. Christus, de horen der zaligheid. We willen letten op drie gedachten. In de eerste plaats staan we stil bij een machtig beeld. Gesproken van een horen. In de tweede plaats staan we stil bij een rijke bron. Een horen van zaligheid. En in de derde plaats letten we nog op een vaste grond. Want die horen der zaligheid is door God zelf opgericht. Dus Christus, de horen der zaligheid. Een machtig beeld, een rijke bron en een vaste grond. Gemeente, de woorden van de tekst zijn genomen uit de lofzang van Zacharias. We kennen allemaal wel de geschiedenis. Ik ga nu hier niet uitvoerig herhalen. Zacharias die spreekt hier van de lof des Heren, van wat de Heren gedaan heeft. Geloofd zij de Heere, de God Israëls, want hij heeft bezocht en verlossing teweeggebracht zijn volken. En vervolgens gaat hij spreken over een horen. Dan moeten we dat dan onder verstaan, nou, dat weten de kinderen ook wel. Een koe heeft horens. En als een koe kwaad wil, dan kan hij met die horens heel veel kwaad aanrichten. Kan hij daarmee een mens verwonden of zelfs een mens doden? Zeker als het gaat om een stier. Dan kun je beter maar uit de buurt blijven. Ook onder het Oude Testament wordt gesproken van hoornen. Van de hoornen van een stier. Symbool van kracht. Van sterkte. Van heerschappij. Zo lezen we van die valse profeet Zedekia. Die zich ijzeren hoornens had gemaakt. En die zei dat de Heere gezegd zou hebben. Zo zegt de Heere, met deze zult gij de Syriërs stoten. Doordat gij ze gans verdaan zult hebben. Nee, dat was een valse profeet. Maar door vervaarlijk met die hoornens te stoten, gemeente. Wordt ons gewezen op de kracht die daarmee gepaard kan gaan. Door de vijanden verslagen kunnen worden, zelfs gedood. Mozes spreekt van Jozef in het afscheidslied van Mozes. En dan spreekt hij over Jozef alsof Jozef ook een hoorn was toebedrouwd. Vergelijk dat met de hoornen van een eenhoorn. Een eenhoorn, dat was een dier. Dat had een hele lange horen op zijn voorhoofd, een kromme horen, een hele scherpe punt, die heel vervaarlijk mee verwonden en doden. Dus, als die horen werd afgehouden, of die hoorn die werd beschadigd, dan verviel daarmee ook de kracht van het dier. Werd de kracht en de mogendheid verbroken. En de hoorn die komt niet alleen voor in de Bijbel als een symbool van kracht en van heerschappij, maar ook als een symbool van hoogmoed. In Amos 6 vers 13 lezen we dat. Lezen we van hen die zo gerust zijn op hun kracht. En ze zeggen, hebben wij niet door onze sterkte hoornen verkregen? En in Psalm 75 vers 11... dan lezen we Gods oordeel over de goddelozen en over de onrechtvaardigen. En er staat, de hoornen van de goddelozen zullen worden afgehouden, maar de hoornen van de rechtvaardigen, die zullen verhoogd worden. Het is een teken van een symbool van kracht, een symbool van hoogmoed, ook een symbool van vreugde. Hanna, die zingt daarvan in haar lofzang in 1 Samuel 2 vers 1. Mijn hart springt op van vreugde in de Heere. Mijn hoorn is verhoogd in de Heere. Een symbool van kracht, van hoogmoed, van vreugde. Maar we komen steeds dichter bij de betekenis van onze tekst. Ook een symbool van de mogendheid van de Heere. Psalm 18 vers 3, daar zingt David van de Heere. En daar spreekt hij over de horen des heils. De Heer is mijn steenrots en mijn burg, mijn uithelper, mijn God. Mijn rots op welke ik betrouw, mijn schild en een hoorn des heils en mijn hoog vertrek. David wil er als het ware mee zeggen, op die God, daar kun je nou op vertrouwen. Want met die God kom je nou nooit de schande uit. Want die God die doet wat hij belooft. En die zorgt ook voor zijn kinderen, die zorgt voor zijn volk, die bewaart zijn volk, die beschermt zijn volk enzovoorts. En daar had de Heer voor het volk van Israël ook een waarborg voor gegeven. Dat hij dat volk zal beschermen, zal bewaren. Want de Heer had opdracht gegeven dat aan de hoornen van zowel het brandofferaltaar in het heilige, in het voorhof, als van het reukofferaltaar in het heilige, dat daar hoornen aan die altaren moest worden aangebracht op elke hoek. Gebogen hoornen. Een afschaduwing van de mogendheid van de Heeren en van zijn kracht, voor wiens aangezicht geen vijand kan bestaan. Dus het volk mocht zich weten onder de hoede, onder de bescherming van de God van het verbond. En het volk mocht weten dat als de vijanden het op hun leven hadden voorzien, dan zou de Heere hen helpen en beschermen. Ze zouden hen in de mogendheid des Heeren zouden ze hen verslaan. Maar er was nog meer, gemeente. Want die hoornen van het brandofferaltaar en van het reukofferaltaar moesten worden besprengd met bloed. Met het bloed van stieren en van bokken. We kunnen dat lezen in Leviticus 4, versen 7 en 8. En ook op de grote verzondag, als de hoge priester met bloed inging in het heilige der heiligen, dan moest hij ook dat bloed aanbrengen op die hoornen van het altaar. Elk jaar weer opnieuw. Dus tegelijkertijd ook een symbool van de vergeving van de zonden. Nee, dat bloed aan die hoornen van die altaren aangewaard kon de zonden niet vergeven, dat begrijpt u wel. Maar ze wezen heen naar ander bloed. Ze wezen heen naar het bloed van de Heere Jezus Christus. Het bloed van het Nieuwe Testament. Nee, dat bloed de zonde niet kon vergeven, dat heeft ook Joab moeten ervaren. Toen hij op de vlucht was voor Salomo, is Joab in de tent ingegaan. Hij heeft de hoornen van het altaar vastgegrepen, maar het mocht hem niet baten. Hij moest ze loslaten en zelfs nog is hij gedood. Nee, alleen voor een ootmoedige, voor een zondaar die met schuldbesef getroffen en verslagen mocht zien op die hoornen van het altaar was er vergeving. Vergeving in dat bloed, weliswaar nog in de belofte van het Oude Testament, maar heenwijzend naar de komst van hem die kwam om zijn bloed te geven tot een volkomen verzoening van onze zonden. Nee, soms kon het ook wel een tijdelijke uitkomst geven. Dan denk ik ook aan Adonia, die ook op de vlucht was voor Salomo. Die greep ook de hoornen van het altaar beet. Maar die mocht nog een poosje verder leven. Moest het ook weer loslaten. Maar al die oud-testamentische voorbeelden, gemeente, die wijzen heen naar Christus. Hoornen bestreken met het bloed. Wees ons op de komende Messias. Hanna heeft er ook van gezongen. De Heere zal de horen van zijn gezalde verhogen. En ik lees in Psalm 132 vers 17, dan wordt het al duidelijker wat Zacharias hier bedoelt met die horen der zaligheid. Dan zegt de Heere, dan zal ik David een horen doen uitspruiten. Ik heb voor mijn gezalde een lamp toegericht. Hij heeft de Messias in het leven geroepen. Hij heeft de Messias opgericht. Dus wat schaduwachtig werd afgebeeld in de tempel in Jeruzalem, is waarheid geworden in de Heere Jezus Christus. Hij kwam in deze wereld als een hulpeloos kind, neergelegd te worden in de kribbe van Bethlehem. Hulpeloos kind, en toch had de engel van hem gezegd, deze zal groot zijn. De Zoon is de Allerhoogste genaamd worden. En God de Heere zal hem de troon van zijn vader David geven. Hij zal koning zijn tot in der eeuwigheid. En dan moest gemeente die hoge priester van het Oude Testament, moest elk jaar weer opnieuw ingaan in het Heilige der Heiligen, om daar verzoening te doen, dat bloed in te brengen, verzoening te doen voor zijn eigen zonden en voor de zonden van het volk. Maar dat hoefde de Heer Jezus niet. De hoge priester van het nieuwe verbond heeft met één offerande volmaakt degenen die geheiligd worden. Slechts eenmaal hoefde hij in te gaan in dat heilige der heiligen om de zonden van zijn volk te verzoenen. En bij de gedachte daaraan wat hij heeft aangebracht, verbleken al die oud-testamentische inzettingen. Er wordt het oog gevestigd op die schoonste van alle mensenkinderen, in wiens lippen genade is uitgestort. En tot wie zullen we anders heen gaan? Dan bij hem zijn de woorden van het eeuwige leven. Christus, de horen van de zaligheid. Want zijn bloed reinigt van alle zonden. Dat kon dat bloed van die stieren en van de bokken, kon dat niet. En gemeente, dat die altaren die stonden, dat die tempel, eerst de tabernakel en later de tempel stonden opgericht daar in Jeruzalem, golden in het bijzonder ook voor het volk van Israël, met een enkele uitzondering, dat weten we allemaal uit het Oude Testament. Maar toch Christus, als de horende zaligheid, alom tegenwoordig. Hij laat het evangelie van vrije genade prediken in de gehele wereld tot aan de einde van de aarde. En door zijn kracht wekt hij zondaren op uit de dood tot het leven. Daar gaat hij mee door. En ik zei het al, het was aanvankelijk nog beperkt tot het volk van Israël. Ook die hoornen, maar die hoornen die wezen al wel heen. Die vier hoornen van die altaren wezen wel heen naar de vier windstreken van de aarde. Dat heil zou er ook zijn voor de heidenen. Dat is met de Pinksterdag in het bijzonder is dat waar geworden. Maar deze horen der zaligheid Jezus Christus staat midden in deze wereld. Joden en heidenen worden genodigd tot de zaligheid. Wend u naar mij toe, wordt behouden. Alle gij einde der aarde, want ik ben God en niemand meer. En zo doet u dat. Tot op de dag van vandaag, ook vandaag, gaat de nodiging welmenend uit tot jongeren en tot ouderen om de Heere te zoeken, terwijl het nog het heden van de genade is, om hem te voet te vallen, nu er voor ons nog tijd is om ons te bekeren. En als u nog onbekeerd bent, als u nog voor eigen rekening voortleeft, dan zegt de Heere vanmorgen heden. Heden, zo gij mijn stem hoort, verhard u niet, maar laat u leiden. Advent en kerst predikt ons de komst van Christus in het vlees. Predikt ons heil en zaligheid in hem alleen. Predikt ons de gerechtigheid die voor God alleen maar kan bestaan. Hij roept zondaren tot bekering. Zondaren die van zichzelf niet willen. Die van zichzelf ook niet komen. Want er is niemand die naar God vraagt. Ook niet tot één toe. En die nochtans door de Heere worden opgeroepen om de Heere te zoeken terwijl het het heden van de genade is. Zondagen die zich zo gemakkelijk kunnen verschuilen achter hun onmacht. Die zeggen, ja, maar God moet het ook doen. Door een wonder in het leven van de mens gebeuren, dan hebt u helemaal gelijk. Dat moet ook gebeuren, gemeente. Moet een wonder in ons leven gebeuren. Maar leg door die roepstem van de Heer niet naast u neer. En zeg niet en denk niet bij uzelf, nou morgen is het nog vroeg genoeg, of volgende week, of volgend jaar. Om goede voornemens voor het nieuwe jaar. Nee, nu, heden. Horen we de stem van de Heer. En nu is deze horen der zaligheid symbool van kracht. Die is machtig om het hardste hart te verbreken. Om stenen harten aan stukken te slaan. Is mijn woord dan niet al zoals een hamer en als een vuur. Om zelfs een steenrots te worstel te slaan. Daarom worden wij geroepen. Om de middelen van de genade waar te nemen. Getrouw wat alleen bidend. Of de Heer dat ook wil gebruiken. Om ons hart te ontsluiten voor dat woord. Dat ons wijs kan maken tot zaligheid. Vraag het maar, kinderen. Of de Heer als de horen van de zaligheid. Door zijn kracht ook jouw hart zou willen openen. En ook je hart zou willen ontsluiten voor die schoonste van alle mensen. Voor de zalig maken van zondaren. Voor het kind van Bethlehem. Of dat ook voor jou mag zijn stof. Van geestelijke vreugde en blijdschap. Dat je met Hanna ook van vreugde in de Heere maar opspringen. En leg je vinger dan maar bij het woord. En zeg het maar tegen de Heere. En dan mag je ook weer de psalmen voor gebruiken. Zeg het maar met bijvoorbeeld met de woorden van Psalm 106, vers 4. Gedenk mijne, o Heere, naar het welbehagen tot uw volk. Bezoek mij met uw heil. Bezoek mij met uw zaligheid. Want we leven maar één keer. En ons wordt zulk een rijke bron van zaligheid en van leven verkondigd. Telkens weer opnieuw. En hoe zullen we ontvlieden als op zo'n grote zaligheid geen acht zullen slaan? Daarom onze tweede gedachte. Een rijke bron. We hebben gezien, gemeente, dat die hoorn niet alleen is een symbool van kracht. Waardoor stenen harten van mensen aan stukken worden geslagen. En die gaan vragen naar de Heere. Maar ook een symbool van vreugde. Voor hen die op de Heere vertrouwen. En die het alles van de Heere alleen verwachten. Van vreugde. Vanwege dat heil dat hen is toegezegd. Waarom zou en Zacharias dit aan zijn lofzang hebben toegevoegd? Waarom zullen jullie dat beeld gebruikt hebben van die horen? Nou, gemeente, Zacharias was goed thuis in de profetieën van het Oude Testament. Hij wist waar dat de profeten en ook de psalmen gesproken hebben van die horen der zaligheid, Jezus Christus. Dat blijkt ook wel uit het 68e vers. Dat is eigenlijk woordelijk ontleend aan het Oude Testament. Die woorden vinden we terug, bijvoorbeeld in Psalm 41, vers 14. Geloofd zij de Heere de God Israëls, enzovoorts. Maar Zacharias heeft ook de kracht van die horen in zijn eigen leven ervaren, want daardoor werd zijn ongeloof verbroken. Daardoor werd zijn tong losgemaakt. Dat kon hij zelf niet. Daar was ook de kracht van de Heere voor nodig. En het valt ons zo op, gemeente, als je nou die lofzang van Zacharias leest, dan zou je denken, dan gaat het over Johannes, over Johannes de Doper, die zo'n wonderlijke weg geboren is. Nee, Zacharias begint eerst over de horen der zaligheid, begint eerst over Christus, begint eerst over dat kind van Bethlehem, begint eerst over de Zoon van God. En later pas, vanaf 78, 76, gaat hij spreken over dat kind, Johannes. Stof, ook stof van vreugd. Johannes die gekomen is om zijn volk kennis te geven van de zaligheid. In de vergeving van hun zonden. En er is nog iets wat ons opvalt in onze tekst. Want hij zegt, en heeft een hoorn der zaligheid ons opgericht. Ja, maar Zacharias, de Heer Jezus moest er nog geboren worden. Zal er nog zo'n 6 maanden duren voordat dat kind in de kribbe van Bethlehem zou worden gelegd? Nee, gemeente, maar hier spreekt het geloof. En het geloof is een vaste grond van de dingen die men hoopt en een bewijs van de zaken die ik niet zie of nog niet zie. Geloof spreekt hier. Eigenlijk, zo zegt een verklarer, eigenlijk heeft Zacharias hier al kerstfeest gevierd. Mocht u in de verte al zien op dat kind Jezus. Ja, dat kan ook in het leven van Gods kinderen zo zijn, in adventtijd. Dat ze het Maria als het ware voorzeggen. Mijn geest verheugt zich in God, mijn zaligmaker. Ja, maar advent, dat is toch een tijd van uitzien, van verwachten. Verwachten van zijn komst. Ja, gemeente, maar als de Heere ons zaligmakend heeft bearbeid, dan zien we wel uit naar zijn komst om hem te mogen kennen, de zaligmaker van zondaren, om hem te mogen kennen voor ons persoonlijk leven, want hem te kennen is immers de zaligheid, is het leven. Buiten Christus is er geen leven. Maar dat die zondaar die de Heere leert verwachten, blijft altijd verwachten, verwachtingsvol op alles wat de Heere geeft. En als de Heere dan inleidt in de gangen en in de treden van de zaligmaker gemeente, dan kan het niet anders. Of dan is er ook een verlangen om iemand ten volle te genieten de belofte Gods die er in Christus Jezus zijn, onze Heer. Dus om hem niet alleen te kennen bij de aanvang, als hij geboren wordt in ons hart, maar hem te mogen kennen ook in de trappen van zijn vernedering, maar ook in de trappen van zijn verhoging, opdat ik hem kennen en de kracht van zijn opstanding, dat ik mag weten dat hij niet alleen gekomen is in deze wereld om te lijden en om te sterven, om mijn zonden op zich te nemen, maar dat hij ook gekomen is om mij het leven te geven. Het leven en de zaligheid. En dat ik het Paulus mag nazeggen, ik leef, maar niet meer ik, maar Christus leeft in mij. En dat ik nu leef, dat leef ik door het geloof in de Zoon van God die mij heeft lief gehad met een eeuwige liefde. Daarvoor is dat werk van de Heilige Geest zo nodig. Die Heilige Geest, waarvan Christus zelf heeft gezegd, die Heilige Geest gekomen zijnde, die zal mij verheerlijken, die zal het uit het mijne nemen en die zal het u verkondigen. De horen der zaligheid. Christus is alle reden om hem de hoorn van de zaligheid te noemen. Een hoorn zag ook op overvloed. Koning Saul werd gezellig met olie vanuit een kruik, een drinkbaar iets. Maar David werd gezellig vanuit de oliehoorn. Zit ook op overvloed en op vastheid en op zekerheid. Want toen David daarmee gezalfd werd, werd de Heilige Geest vaardig over hem. De Heilige Geest leidde hem. Waar Christus gemeente gezalfd met de Heilige Geest zonder mate, zonder begin, zonder eind. De Geest des Heren, Heren is op mij. Daarom heeft hij mij gezalfd, zo lees ik in Jesaja 61. En waarom is hij dan gezalfd? Wel, om een blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedigen. Hij heeft mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart, om de gevangenen vrij te roepen. En de gebondenen opening van de gevangenis. Om uit te roepen het jaar van het welbehagen des Heren. En de dag van de wraak van onze God, om alle treurenden te vertroosten. Dus alle reden om hem de hoorn der zaligheid te noemen. Mag ik zomaar eens een paar dingen noemen, gemeente, waarom hij de hoorn van de zaligheid met recht genoemd kan worden. Wel, het gaat immers om onze zaligheid. Dan moeten we maar niet luisteren vanmorgen voor anderen. Dan moeten we in de zonde maar luisteren voor onszelf. Want we kunnen zingen en we kunnen spreken over die geboren koning. We kunnen met kerst ons er misschien nog wel over verheugen ook. Over dat kind dat geboren is uit een arme maagd. Maar het gaat om de vraag of het voor ons persoonlijk, voor u en voor mij, waar is geworden dat God ook voor mij die hoorn der zaligheid heeft opgericht. Hij is de zaligheid. Dat heeft Simeon toen hij met het kind Jezus in de armen stond beleden. Mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Die gij bereid hebt voor het oog van al de volken. En de apostel Paulus die noemt hem de zaligheid Gods. Die ook aan de heidenen is gezonden. En mag ik u dan eens een vraag stellen vanmorgen? Kunt u het met uw hart meezingen? Die God is onze zaligheid. Die God is mijn zaligheid. Die God is onze God van heil. Wie zal die hoogste majesteit dan niet met eerbied prijzen? Want gemeente, alle reden om hem die hoorn der zaligheid te noemen. Want hij heeft de zaligheid verworven. Daar moest een dure prijs voor betaald worden. Daarom moest Christus uit de hemel van zijn heerlijkheid afdalen op deze aarde. Mens worden. Onze menselijke natuur aannemen. Opdat hij zou kunnen lijden en zou kunnen sterven. Dwaasbekledend. Zo heeft Christus de wet volbracht. Aan Gods recht genoeg gedaan. De prijs aangebracht die voor God alleen maar kan bestaan. Die weg van hem die eindigde. Op het vloekhout van Golgotha. Nee, Christus kon niet in Bethlehem blijven. Kon ook niet in Nazareth blijven. Hij moest naar Golgotha. Om zichzelf te offeren. Tot een goede, welbehagelijke offerande. Zo heeft hij de zaligheid voor zijn kinderen verworven. Zo kocht hij hem met de prijs van zijn dierbaar bloed. En gemeente, dat zullen we nooit met ons verstand kunnen bevatten wat hem dat gekost heeft. Als we de Christen der Schriften, die het geen roof behoefde te achtergolden even gelijk te zijn, zien kruipen in de hof van Gethsemane, als een worm en geen man en zijn bloed op deze aarde afloopt, en hij uitschreeuwt, mijn ziel is geheel bedroefd, tot de dood toe. En om mij niet meer te noemen als hij er hangt aan het kruis tussen de hemel en tussen de aarde. Spot en smaad van mensen, maar wat veel erger is, van God verlaten. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Weet u waarom? Nou, daar geeft ons avondmaalsformulier zo'n mooi antwoord op. Hij van God verlaten, omdat wij nimmer meer van God verlaten zouden worden, tot hem zullen worden genomen. Daarom moest Christus die weg gaan, om zo de zaligheid te verwerven en de hoorn des heils te zijn. En hij stond ook op uit de dood. Het leven onsterfelijk en onverderfelijk aan het licht gebracht. Hij kon van de dood niet gehouden worden. Niet alleen de zaligheid verworven, maar hij past die ook toe door zijn opstandingskracht. Nee, gemeente, het is niet zo dat we kunnen redeneren en zeggen, nou ja, die zaligheid die is door hem aangebracht. En dan moet ik zelf me maar in het bezit daarvan stellen. Nee, hij past die zaligheid toe door zijn woord en door zijn geest. En hij brengt zondaren op de plaats waar ze die zaligmaker nodig krijgen. Als het allerhoogste, als het eeuwig goed. En dat toepassende werk door de Heilige Geest, dat toepassende werk, gemeente, daar gaat altijd iets aan vooraf. Er gaat altijd aan vooraf de kennis van onze schuld en van onze zonde. Nee, de Heere past die zaligheid toe. Dat sluit onze verantwoordelijkheid niet uit. Daar heb ik reeds op gewezen. Maar hij heeft aan ellendige dat land bereid door zijn sterke hand. O Israëls ontfermer. En u ziet de Heere niets liever dat het een jongen of een meisje, dat jij, een man of een vrouw, dat u komt aan zijn gezegende voet. Om gezaligd te worden. Omdat u zich door het geloof mag verblijden in de Heere alleen. In de horen van zaligheid. Omdat er in hem een volheid is van genade. Zelfs voor de grootste van de zondaren. De zaligheid verworven. Hij past die zaligheid ook toe. En hij doet die zaligheid ook genieten. Vele mensen denken, denken jullie misschien ook wel eens, jongens en meisjes, nou, het leven van Gods kinderen, dat vind ik maar een somber leven. Ik heb het altijd maar over schuld en over zonde en over een ellende en zo vaak ook met een gebogen hoofd over de wereld. Altijd moeten ze zichzelf maar weer aanklagen over hun verdorven bestaan. En dat ze maar niet kunnen leven zoals de Heere dat van hen vraagt. Toch zijn er ogenblikken in het leven van Gods kinderen, en ik hoop dat je dat ook mag opmerken, dat ze zich in de Heere mogen verblijden. Verblijd u in de Heere, zegt Paulus, schrijft Paulus. Wederom zeg ik u, verblijd u. En ogenblikken in het leven van Gods kinderen dat ze zich mogen verblijden. En dat ze met het psalmdichter zingen, hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Ze wandelen, Heer, in het licht van het goddelijk aanschijn voort. Ze zullen in uw naam zich al de dag verblijden. Mogen ze zich met Maria verheugen en verblijven in hun zaligmaker. Mogen die zaligheid bij ogenblikken genieten. De Heer doet nog meer. Die horen des Heils, die bewaart hen ook bij die zaligheid. Al die oud-testamentische offers, die wezen heen naar Christus. Waren slechts symbolisch. Of konden slechts een tijdelijke verlossing met zich meebrengen, zoals we zagen bij Adonia. Maar deze horen van zaligheid, daaruit vloeit een volheid van genade en van waarheid. Genade overvloeiende voor de grootste van de zondaren. Zo heeft Bunyan het uitgedrukt. En die zaligheid, gemeente, die is ook eeuwig. Want Christus, wat Christus aangebracht heeft, dat heeft eeuwigheidswaarde, omdat hij niet alleen mens is geworden, maar ook God bleef. Eeuwig bloeit de gloriekroon op het hoofd van Davids grote zoon, zo hebben we gezongen. Dus die zaligheid heeft hij verworven, past hij toe, doet hij genieten, daarbij bewaart hij. Die zaligheid is ook vast, ligt vast in hem, ligt vast in zijn lijden, in zijn sterven, in zijn doorboorde middelaarshanden. Hij zal niet toelaten dat de poorten van de hel zijn gemeente zullen overweldigen. Hij bewaart bij de verkregen verlossing. Als Gods kinderen die zaligheid zelfs zouden moeten bewaren, gemeente, daar kwam er niets van terecht. Hij was het voor eeuwig kwijt. Maar uit die horen van zaligheid vloeit het heil voor Gods kerk tot in alle eeuwigheid. Daarom, dan kan dan de duivel tekeer gaan. Dan gaat die overste van deze wereld altijd maar weer proberen om Gods kinderen ook van de Heere af te trekken en van zijn dienst af te halen. Dan kan soms het geloof kan heel zwak zijn, zo bestreden worden, onder het stof liggen, kan twijfel het hart bezetten. Maar weet u, de Heere die zegt, niemand uit hen is verloren gegaan dan de zoon der verderfenis. Niets, zegt Paulus, niets kan ons scheiden van de liefde Gods, die is in Christus Jezus onze Heere. En dan nog iets, voordat we gaan zingen. Hij brengt ook in de zaligheid, in de volkomen zaligheid, want die zal aanbreken aan het einde van de aardse loopbaan van Gods kinderen. Ja, dan moeten ze wel door het dal van de schaduw van de dood. Dan moeten ze wel door vele verschrikkingen wellicht doorgaan. Angsten en benauwdheden, de prikkel van de dood. Waar de strijd ook aan het einde van het leven zo hevig, zo heftig kan zijn. De dood is immers de laatste vijand, de koning van de verschrikking. Maar hij brengt ze aan de overzijde. Want die horen van zaligheid, die maakt ze voor eeuwig gelukkig. Christus gaf zichzelf tot wijsheid, rechtvaardigheid, heiligmaking en ook tot een volkomen verlossing. En zo wacht hij aan de overzijde van de doodsjordaan zijn zwarte bruid op. Om die altijd tot zich te nemen. Zoals hij daarom gebeden heeft tijdens zijn omwandeling op de aarde. Vader, ik wil dat waar ik ben, o die bij mij zijn die gij mij gegeven hebt. Omdat ze mijn heerlijkheid zullen aanschouwen. Die gij mij gegeven hebt, want gij hebt mij lief gehad. voor de grondlegging van de wereld. En dat gebed van Christus, gemeente, dat zal nooit worden afgewezen. De zaligheid ligt vast in het volbrachte werk van de Zoon van God. Of wilt u het anders horen? Die zaligheid ligt vast in dat eeuwige welbehagen van de Vader, dat door de hand van Christus gelukkig voortgaat. Alles tot de eer en de verheerlijking van de Schepper van de hemel en van de aarde. Dat is onze derde gedachte, maar we gaan eerst samen zingen. Psalm 75 en daarvan de versen 3 en 6. 75 vers 3, tot de dom en dwaas geslacht zeide ik, wees niet zinneloos. Tot de snoden wees niet boos. Dat gij hoornen sterk van kracht woedende naar boven steekt. En met stijve halzen spreekt en ook het zesde, ik zal dit melden, ik zal altijd. 3 en 6 van Psalm 75. Christus, de hoorn der zaligheid, we stonden stil bij een machtig beeld, bij een rijke bron en letten nog op een vaste grond. En heeft een hoorn der zaligheid ons opgericht in het huis van David, zijn knecht. Wie heeft die hoorn der zaligheid opgericht? Nou, gemeente, dat heeft de God van Israël gedaan. God de Heere, de God Israëls. Die Zacharias looft in het 68e vers. God wilde dat de mens in de zaligheid die God bereid heeft van eeuwigheid zou delen. En dat kon alleen als de breuk die er is tussen God en tussen mensen die wij door onze schuld gemaakt hebben, als die breuk zou worden geheeld. En hoe kan dan de breuk tussen God en tussen de mens geheeld worden? Kan die afstand tussen die heilige, rechtvaardige God en die zondige, die schuldige mens nu hersteld worden? Kan die overbrugd worden? Dan moet de zonde uit de weg worden geruimd. Met andere woorden, dat kan alleen als aan Gods gerechtigheid genoeg gedaan is. Want God moet de zonde straffen. Nee, wij mensen kunnen die prijs nooit aanbrengen. Wie kan die prijs der ziel dat er aan zonde aan God in tijd of eeuwigheid voldoen? Want er is niemand rechtvaardig, ook niet tot de een toe. Wij komen als zondaren in de wereld, zonder ontvangen en ongerechtigheid geboren. We zondigen elke keer weer. We maken onze schuld alleen maar meerder en groter. Daarom heeft God een horen der zaligheid opgericht in het huis van David zijn knecht. We zien daarin ook gemeente dat Zacharias die stond als het ware nog met één been in het Oude Testament en met één been in het Nieuwe Testament. Zaligheid voor de Joden. Zacharias die kon nog niet zo ver zien naar de Pinksterdag. Dat is een ware getuigd en heeft hij ook wel van mogen spreken van die zaligheid die is opgericht door God. Al de volken. De engel had het ook tot Maria gezegd. God de Vader zal hem de troon van zijn vader David geven. Ja, hoe moest dan die afstand overbrugd worden? Dan daarvoor moest er nu een komen die tussen God en tussen de zondige mens in zou gaan staan. Maar daar heeft God nu zelf voor gezorgd. Wanneer heeft hij ervoor gezorgd? Wel reeds van eeuwigheid, gedachten des vredes en niet des kwaads gehad. En toen heeft God gezien dat er iemand was die borg zou kunnen zijn. Maar hij vond er geen. Toen heeft Christus zichzelf gegeven en gezegd, Vader, ik kom. Om uw wil en om uw welbehagen te doen. Uw wet is in het midden van mijn ingewand. God richtte hem als het ware reeds voor de mensen op in de moederbelofte. In Genesis 3 vers 15, ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw enzovoorts. God richtte hem op in de beloften van het Oude Testament, die hij gegeven heeft aan Abraham, Isaac en Jacob. Profeten die ervan gesproken hebben, God richtte hem op toen hij zijn zoon zond in de volheid des tijds. Zoals Paulus daarover schrijft in Galaten 4. Geboren uit een vrouw, geboren onder de wet. Opdat hij degene die onder de wet waren verlossen zou en zij de aanneming tot kinderen zouden krijgen. Daarvoor moest Christus nu die diepe weg van vernedering gaan. Een weg van lijden en van sterven. Die vervloekte kruisdood sterven. Maar ook opgewekt worden uit de dood tot het leven. Om die horen van de zaligheid ook te kunnen zijn. En toen God hem weer opnam in de hemel. En toen hij de plaats van eer en van heerlijkheid aan de rechterhand van zijn hemelse vader mocht innemen gemeente toen. Heeft God hem als het ware opnieuw opgericht. En dat doet hij nu nog. Een horen van zaligheid opgericht voor. Nou, er staat zo'n klein woordje nog in onze tekst. Heeft een horen der zaligheid ons opgericht. En dan om die persoonlijke toepassing. Door de prediking van het woord en door de bediening van de sacramenten doet de Heer dat elke keer weer opnieuw. Want door de prediking van het woord wil de Heer zondaren zalig maken. En wordt Christus verheerlijkt. Hij wil dat zondaren hem leren kennen als de horen der zaligheid. Om die herkennen die machtig is te verlossen van het grootste kwade zonde. En te brengen tot het hoogste goed. Omdat hij de zonden van zijn kerk op zich heeft genomen. Zie het Lam Gods dat de zonde van de wereld wegdraagt. Hij die krachtig is en machtig om die zonde, om ook als die grote doorbreken, door te dringen. In harde harten, in stenen harten. En zich daar te verheerlijken. Als de vorst van vrede en van gerechtigheid. In mondelijke namen van de Christen der Schriften. Gemeenten, we zouden elkaar tekort doen. Als we alleen zouden weten dat de zaligmaker geboren is in deze wereld. En dat God hem tot een hoorn des heils heeft opgericht. Als dat in ons leven niet zou worden toegepast. Dat doet de Heer nog steeds. Past er nog steeds toe. Die doet het licht opgaan in duistere harten. Het licht dat gekomen is in deze wereld. Of geldt het van u van ja dat u de duisternis liever hebt dan het licht. Dat geldt van de mens van nature. En dan kunnen we proberen zelf dat licht te ontsteken. Maar dat zal niet gaan. Christus zegt, ik ben het licht der wereld. En die dat licht wandelt, die zal in de duisternis niet wandelen. Zo richt de Heer door zijn Heilige Geest die horen des heils op in de harten van zondaren. En doet ze komen als arme zondaren aan zijn gezegende voeten. Maakt hij ze tot een adventvolk. Die gaan uitzien naar zijn geboorte in het hart. Er zijn mensen die kunnen niet meer zonder hem. Die kunnen niet meer zonder hem leven. En die kunnen ook niet meer zonder hem sterven. Die zeggen, oh wanneer zal toch die verlosser uit Sion komen? Was dat zo in uw leven? In deze adventsweken? Zacharias heeft het gezongen. Hij heeft die hoorn des heils ons opgericht. Daarom is de verwachting voor een adventvolk. Voor een uitziende zondaar. Want voor elk die in het duister dwaalt, verstrekt deze zon een helder licht. Want hij is opgericht. Jezus is geboren. Wij staan achter de heilsfeiten. We mogen weten dat hij er is. Dat hij leeft aan de rechterhand van zijn hemelse vader. En dat hij doorgaat met zijn kerkvergaderend werk. Dat hij ook doorgaat met zijn volk te troosten en te sterken. In het strijdwerk van dit leven. Als u dan uitziet naar hem. Houd dan maar aan. Grijp dan maar moed. En u had zo vrolijk leven. Want hij heeft het beloofd. Ik zal uw stenen gaan sierlijk leggen. Ik zal u op saffieren grondvesten. Want gemeenten in de oefeningen van het geloof wil leren leiden tot die fontein des heils. Die voortvloeit uit het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus. En smeek daarom maar ook in deze dagen. Deze donkere dagen voor kerst om de bediening, om de verlichting van de Heilige Geest. Die Heilige Geest die het uit Christus neemt. En die Heilige Geest die gaat in het leven doen wat onze vaderen in de doopformulier zo heel eenvoudig hebben samengevat. Die Heilige Geest nou in de mens woont en gaat hem indachtig maken wat hij in Christus heeft. Niet wat hij zal hebben, maar wat hij reeds in Christus heeft. En wat heeft de mens dan in Christus die genade mag kennen? Wel de vergeving van onze zonden en de dagelijkse vernieuwing van ons leven. Als u het dogmatisch verwoord wilt hebben, gaat het om de rechtvaardigmaking en om de heiligmaking. Zo gemeente, zo wil de Heer door die geest zijn kinderen brengen tot de kennis van, de volkomen kennis van de Heer Jezus Christus, door het geloof. Want immers het geloof grijpt hem aan. En het geloof dat verenigt ook met hem. Zo wordt hij voor al de zijnen, die grote profeet en leraar der gerechtigheid, die hen leidt in de waarheid. Of in die enige hoge priester die voor hen de dood wilde ingaan. Maar de eeuwige koning die zijn kinderen beschermde en bewaard bij de verkregen verlossing. Geldt dat ook voor u? Geldt dat ook voor jou? Want ik heb al gezegd in het begin dat horen ook een beeld is van hoogmoed, van bestraffing. Oordeel over de goddelozen, Psalm 75, vers 11. Dat over het afvouwen van de hoornen van de goddelozen. En als het over goddelozen gaat, moet u maar niet denken aan mensen in de wereld. Mensen die van God nog gebod weten, die kerstfeest vieren, terwijl men eigenlijk niet eens meer weet wat de betekenis van kerst is. Nee, goddelozen zijn mensen die zonder God en zonder Christus voortreizen. Misschien wel alleszins godsdienstig. Het zijn wel keurige, nette kerkmensen. Maar die toch in hun hoogmoed zich verheffen, zich verzetten tegen de Heer. En die willen bukken en buigen voor God in de stof. En daarom, gemeente, mag u dat eens aan uw hart leggen vanmorgen. Als u nou met de dichter van Psalm 68 zingt. Die God is onze zaligheid. En hoop ik dat hij dat doet met een levende vraag daaraan verbonden. Is dat nou waar in mijn leven? Is hij ook mijn zaligheid? Is hij ook de God van mijn heil? Ja, dat is alleen waar als ze uit God geboren zijn. Dat weten we allemaal wel. Maar die horen van zaligheid, die predikt ons de volheid van de genade. Dat er niemand zal kunnen zeggen, het is niet voor mij, want ik heb te lang en te veel gezondigd. Of ik ben al te oud geworden. Nee, gemeente. Johannes, die heeft het mogen opschrijven. Het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid. Als het enige geborene van de Vader, vol van genade en vol van waarheid. Dus kracht in die hoornen zaligheid. Om jonge en oude harten te openen. Voor het woord en voor de bediening van de genade. Dan hoop ik dat u allen met Zacharias zou mogen instemmen. Geloof, zei de Heere. De God Israël, zo die heeft bezocht en verlossing teweeg gebracht. Zijn volk. Amen. Onze slotzang is Psalm 148, vers 5. Ontvang u de zegen des Heren en ga daar naar heen in vrede. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.